Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
En het heeft zin. En het heeft zin. Zelfs met tegenwind heeft het zin.
Ik lees graag uit mijn boekje Rosé aan Zee voor Als ik had geweten. Dat het afscheid zo snel was gekomen, had ik nog meer dromen met je gedeeld. Als ik had geweten dat ons afscheid zo snel was gekomen, deed ik het anders zoals ik het nu deed. Maar de tijd glipte door onze vingers en wellicht keken we niet goed. Nu ver van ons verdwenen, ik herinner je je blozende toet. Als ik het had geweten, was het dan anders gegaan? Mag nu aan je denken dat dit de tijd was van ons bestaan.
Dankjewel, Dorine. Dank ook dat ik hier mag zijn in Garsthuizen.
Helemaal goed, ja, Arie. Ja. Heel leuk dat je er bent.
Ja, opgeoefend. Je hebt iets voorgelezen uit je eigen gedichtenbundel. Je dicht. Je hebt inmiddels twee albums geschreven.
Ja.
Kun je iets vertellen over dit gedicht?
Dit was een gedicht naar aanleiding van iemand die ik heel kort gekend heb, maar wat wel heel erg bijzonder was. En eigenlijk bij alle momenten wanneer je afscheid neemt van iemand, heb ik altijd wel het besef, had het ook anders kunnen gaan of had ik het ook anders kunnen doen. En omdat dit gewoon zo ontzettend snel ging, was dat ook heel confronterend. Ja. En dat heb ik toen middels dit gedicht proberen samen te vatten. Ja. Dat je toch eigenlijk wel heel bewust mag zijn van hoe je leeft en wat je deelt en hoe je dingen doet.
Voor de luisteraars, je bent trouwambtenaar, maar je bent ook rouwcoach.
Ja.
En je bent heel talig. Is dat hetgeen wat je... Hoe vang je, zeg maar, zo'n, ook al is het een kort contact wat je nu zegt, hoe vang je dat dan in taal?
Met heel veel gevoel. Kijken en heel veel gevoel. Kijk, als trouwambtenaar is het natuurlijk een zeer feestelijk moment. Hè. Mensen die zijn dan ook meteen bereid om je alles te vertellen van hun hele leven. En als je met mensen een begrafenis of een crematie gaat voorbereiden, dan is er natuurlijk heel veel verdriet. En dat verdriet kan ook een blokkade zijn. En ja, dan is het altijd voor mij de kunst om zo snel mogelijk een stuk vertrouwen te krijgen. Dat mensen dan ook een stuk met je meegaan, waardoor ze dingen wel durven of niet durven. Want in eerste instantie zegt iedereen, ik durf niet te spreken of ik durf niks te doen. Of, nou, en dan middels praten, hè, dan kom je vaak tot de mooiste dingen.
Ja.
Ik ga ook vaak wandelen met mensen. Van, we lopen even een blokje om, want het is altijd verdrietig, maar dat je dan wel even probeert die momenten te zoeken dat ze even er los van zijn.
En is dat wandelen bewust omdat je dan elkaar niet aankijkt of omdat het dan wat makkelijker in de fysieke situatie, dan praat je makkelijker?
Ja, wandelen, autorijden en afwassen.
Ja. Oh, die afwassen, die ken ik nog niet. Zou je kunnen zeggen van, zowel als trouwambtenaar, maar ook als rouwcoach, gaat beide over de liefde. De liefde, zeg maar, en trouw is natuurlijk duidelijk, maar ook liefdevol afscheid kunnen nemen.
Ja, heel belangrijk.
Geloof je in de liefde?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, ik blijf er altijd in geloven.
Ja,
ik ben
ja.
niet het beste voorbeeld, maar ik blijf erin geloven.
Want?
Nee, want.
Niet want. Nou, maar het is wel bijzonder, want je hebt twee zoons opgegroeid, toch grotendeels zelf.
Ja.
Maar ook bijzonder dat je beide ouders in huis hebt genomen. En daar heb je ook voor gezorgd.
Nou, niet echt in huis genomen. Ze zijn wel naar Groningen verhuisd. Ja. Ze wonen in het westen. En ja, dat was wel een mantelzorg van 4 dagen per week, zeg maar. Hè?
Ja, ja.
En dat is, ik zeg altijd, ik heb een hele rijke jeugd mogen hebben. En daar zat heel veel liefde in. En dat probeer je natuurlijk ook aan je kinderen door te geven.
Ja.
En die hebben mij daar ook zeker in gesteund in, ja, dat proces.
Ja. Want je vader schreef wel van, Dorien, je bent mijn grootste fan, hè?
Ja, ja, dat schreef ik over mijn vader. Ja, mijn vader was mijn grootste fan. Ja, ja. Dat in alles. Ja. Weet je, als ik zelf dacht, nou, dat had wel beter gekund. Of dat had ook wel anders. Maar zei hij, nee hoor, kind, helemaal goed. Helemaal goed.
Ja. Dus, wat zou de relatie kunnen zijn vanuit jouw idee van, als trouwambtenaar, maar ook als rouwcoach, rondom zingeving?
Dat ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je kijkt hoe je dingen doet om een mooie herinnering te maken.
Mm-hmm.
En dat, kijk, met trouwen is dat natuurlijk makkelijk. Hè? En ik denk ook wel eens bij sommige stelletjes van, ik wens jullie veel zegen en geluk. Hè? Van, dat zal niet lang duren. Maar ja, gelukkig zie ik ook heel veel mooie liefdes langskomen. En die kom ik dan ook nog wel eens tegen. Van, oh ja, u bent onze trouwambtenaar. En ja, dan is dat een hele mooie, pure liefde.
Ja.
En met rouwen denk ik dat een goed afscheid ook heel belangrijk is voor de verwerking.
Ja. En wanneer is het goed?
Wanneer is het goed? Ja, dat is voor iedereen natuurlijk ook heel erg persoonlijk. Maar ik denk wel dat er gezegd kan worden wat mensen over die persoon vinden, meegemaakt hebben. He, van, we hadden in het voorgesprek even een voorbeeld van jou, van iemand in jouw omgeving, een heel markant persoon. En nou, dan mogen die dingen ook benoemd worden. Mm-hmm. En wat je natuurlijk bij veel uitvaartverzorgenden ziet, dan ze komen binnen en ze hebben de boeken. En je bent meteen ook een paar duizend euro armer, bij wijze van spreken. En dan komt er een levensverhaal. En dan komt er, weet je, allemaal heel erg standaard. Ja. En daarin kan je ook vast komen te zitten. Ja. Voor sommige mensen is het prima, hè? Ja, ja. Is het ook een houvast, ja, en niet weten. Maar ja, ik probeer er dan wel even het verschil in te maken. Zo van, kunnen we nog een laagje dieper kijken?
Ja. Ja, dat vind ik ook zo mooi, want ik ken jou natuurlijk wat langer. En die verhalen die je ook rondom afscheid maakt, die zijn ook treffend, hè?
Dat doe ik heel erg mijn best voor.
Ja, zeker. Ja. Dat lukt je fantastisch. Maar wat zou je willen dat ze over jou zouden schrijven? Jouw markante persoonlijkheden.
Mijn markante persoonlijkheden. Ik heb het met mijn zoons wel besproken. Zo van, vooral proost op mijn leven. En ik denk dat naarmate zij ouder worden, ze ook natuurlijk wel steeds meer het besef krijgen. Dat ze hopen natuurlijk dat ik net zo oud word als mijn vader, 94. Maar dat gevoel heb ik zelf niet altijd. En dat ze vooral mijn leven vieren. Hè, mm-hmm. Van, dat er goed geproost wordt en een bitterbal erbij.
Ja, maar noem eens, want je bent fantastisch in het lospeuteren, zeg maar, van verhalen bij anderen. Maar als je nou voor jezelf eens een mooie anekdote zou moeten vertellen, wat schiet je dan te binnen?
Ja, dat is moeilijk, hè?
Ja, voor jezelf al
voor jezelf is dat moeilijk. Ik hoop dat ik voor velen een dierbare vriendin ben geweest. Voor mensen heb kunnen zorgen. Met mensen kunnen genieten. Ik zeg wel eens, in mijn vorige leven ben ik een Italiaanse mama geweest. Dus kom allemaal maar bij me eten en gezellig en genieten met elkaar. Afdeling mooie verhalen, zeg ik dan. Ja. Lekker bij het kampvuurtje hier buiten. En dat stuk. Ja. En ik hoop dat mensen een vrolijk gezicht en een stuk gezelligheid, dat ze dat van mij herinneren.
Ja, qua humor heeft het je ook nooit ontbroken. Hè? En wat je zegt net al, voor gesprek, we hebben net ook weer even wat herinneringen opgehaald. Er staat ook heel veel gekkigheid.
Ja.
Is humor, is dat gepast bij rouw?
Ja, zeker.
Ja?
Ja. Vertel, zeker. Vertel. Nou, mooi voorbeeld. Een afscheid van een veel te jong iemand. En dan ga je kijken van wat gaan we bij de koffie geven. En die jongen die ontbeet met stroopwafels. Dus ik zei, nou, stroop, ja, kan dat? Ja, dat kan. Want ik vind dat alles moet kunnen.
Ja.
En nou, daarna, weken daarna, kwam ik zelf overal stroopwafeltjes tegen. Als ik ergens koffie ging drinken, kreeg ik een verpakt stroopwafeltje. Ja. Of nou, weet je, en dan stuurde ik die vrouw, hij is er weer bij hoor, want ik heb weer een stroopwafeltje.
Ja, ja, ja.
Nou, en op een gegeven moment had zij ook weer een stroopwafelblikje gevonden ergens. Ze zei, ja, ik neem het maar weer mee, want dat is toch wel weer
symboliek
een herinnering aan mijn man, weet je.
Ja.
En ja, kijk, ieder mens heeft zijn eigenaardigheden en die je dan natuurlijk op een mooie en grappige manier kan vertalen.
Ja, ja, ja. Ik ken je ook vanwege nou ja, zeg maar, alle vintjes en bloemstukken. En je kookt lekker. En ik zou me zo voor kunnen stellen, maar misschien kijk je daar heel anders naar. Maar ja, dat ze bij jou uitvaart ook gewoon lekker iets te eten krijgen.
Zeker.
En ja, op sommige kaarten staat geen bloemen. Ik denk dat bij jou zoiets staat van heel veel bloemen.
Ja, sterker nog, ik heb het, dat heb ik al geregeld. Een vriendin van mij is, nou ja, ik zeg bijna koninklijke bloemist. Die maakt zulke prachtige dingen. En nou, die maakt dan, het verandert wel. Want vroeger zei ik wil de hele kist vol met rozen.
Ja.
Maar nou ja, hier staan dan nu ook dahlia's. Dat is op dit moment favoriet.
Ja.
En je hebt tegenwoordig ook kisten. En dan kan je er zo'n bloemenrand omheen doen. Dat iedereen een bloem meeneemt.
Ja, ja.
Dus dat hoop ik op tijd bij te kunnen stellen wat dan mijn wens is. Maar ook met muziek bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat is natuurlijk ook heel bepalend.
Ja,
en sommigen zeggen dan van dat lied kan toch niet op een crematie. Maar ik had er ook een keer één en het lievelingsliedje was, de jongeren zullen het niet kennen, maar ach Margrietje, de rozen zullen bloeien. En er zat dus het hele gezin, was afscheid van hun vader, het hele gezin mee te zingen.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik, dat is...
Verbindt ook.
Dat verbindt en dat zijn dan ook de troostende gedachten. Ja. Van ja, dat was het liedje van vader.
Ja, ja. En wat staat er nu bij jou op je lijst?
Herman van Veen.
Herman van Veen, ja.
Liefde van later.
Oh ja, ja.
En Leonie Jansen met Erik.
Oh ja.
Die hebben This Is My Life. Dus dat is eigenlijk de eerste vrouwelijke uitvoering van... I Did It My Way. Oh, sorry. Ja. Ja. Sorry, sorry, sorry. Ja. Ja. En dat is ontroerend.
Ja, ja.
Dat is echt werkelijk prachtig. Ja. Dus die staat nu op 2.
Ja.
En dan heb ik nog wat klassiekers.
Oh ja, ja, ja. Ja. Ik vind van Joe Cocker, You Are So Beautiful, wel hetzelfde, een beetje een lijflied of zo.
Mooi,
dat is mooi, maar ja, en die staat ook niet op de lijst, maar ja, alles kan en dat is het mooie natuurlijk, weet je wel. En als je maar als je dat hoort en dan de associatie maakt van ja, wat gaat er nu gebeuren, zeg maar. En dat heb ik misschien in een eerder podcast ook genoemd, maar bij mijn zus stond dan, zeg maar, een stevig nummer van Janis Joplin.
En oh ja.
Oh ja, dat is zo kenmerkend voor wie mijn zus was.
Ja.
Als je in rouwcoach, je doet dat ook als mensen, zeg maar, nog in een terminale fase zitten of in die eerdere fase of zitten, is het alleen bij als iemand al is overleden, hoe moet ik me dat voorstellen? Want je sprak net ook van, je hebt een goede vriendin en die jonge vriendin met kanker. En dan begeleid je ook zo iemand?
Ja, maar dat is dan in dit geval natuurlijk vriendschappelijk. Ja, en dan neem je je tools van wat je meegemaakt hebt mee natuurlijk.
Ja.
En het is ook een beetje wat op mijn pad komt. Kijk, ik was trouwambtenaar en toen kreeg ik een hele mooie aanvraag van, dikke vijftigers, zeg maar. Ja. En dat, nou, de liefde spatte er vanaf. Dat was werkelijk supermooi. En ik mag natuurlijk bij ieder feest zijn, maar dat doe je op een gegeven moment niet meer, want dan ben je nooit meer thuis. En goed. En acht weken later of zo belden zij mij op van... ik zou het heel fijn vinden als je nog even een kopje koffie zou komen drinken. Ja. En op een of andere manier was er iets in mij dat zei van... Ja, dat moet ik doen.
Ja.
Dus dat heb ik toen gedaan. En toen bleek dat ze dus kanker had. En eigenlijk nog een heel kort leven had. Ja. En toen zei ze van, je hebt ons fantastisch getrouwd. Ik wil dat je me fantastisch begraaft.
Geweldig, ja.
Dus ik dacht, ach ja, dat moet ik doen.
Ja.
En toen kwam er een vriend van mij langs en die zei, ach, dat kan je ook. Weet je wel, zo van, ach, dat kan je ook wel even. Ja, ja. En het was in een hele grote kerk en er zaten heel veel mensen. Ik denk echt van 200-300 man. En ik zat naast iemand van Humanitas die dat vak al jaren deed. Heel rustig, heel evenwichtig. Nou, bij mij liep het over mijn rug. Zo van, oh, oh, oh. En ik had gelukkig nog 6 weken met haar de tijd gehad, yeah, om haar verhaal te maken. En later ook met haar man zijn verhaal gemaakt. En die had ook gevraagd of ik dat voor wilde lezen.
Yeah.
En dat waren natuurlijk hele mooie weken, heel intensief.
Yeah.
En die begrafenis hebben we toen heb ik mogen doen. En toen zei die vriend, die was als chauffeur meegedaan, hij zegt, nou, dit is op je lijf geschreven. Dit moet je gaan doen. En dan is het hoort, zegt het voort.
Ja,
weet je,
ja,
ik hoef niet iedere week een begrafenis bij mij. Hè, wat er op mijn pad komt, dat vind ik dan mooi. En ja.
Ja. Als er nu mensen zijn die luisteren en ja, die hebben misschien zelf of een partner of een kennis, zeg maar, die ja, toch in die fase zit. Wat zou je vanuit jouw ervaring kunnen meegeven van wat moet je wel of wat moet je niet doen in zo'n fase? Het is natuurlijk heel individueel, maar zou je iets daarover kunnen zeggen? Hoe moet je mensen begeleiden in die fase?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is nabij blijven. Hmm. He, er zijn zoveel boeken geschreven en ik zeg ook wel eens van, hoe meer je erover leest, he, dat is, hoe meer je weet, hoe minder je weet eigenlijk.
Ja,
he.
Dat is paradox.
En, ja, dat is ook van, hoe lang mag je rouwen? Wij zijn opgevoed met Elisabeth Kübler-Ross.
Ja.
He, fase 1, fase 2, ja, fase 3, en dan moet het vooral over zijn.
Mm-hmm.
Het gaat zoveel verder. En ik zeg ook wel altijd op een begrafenis, op een trouwerij, dan draai ik het om van iedereen die hier aanwezig is. En als er kinderen zijn, kom oppassen. Maar op een begrafenis of crematie zeg ik altijd, iedereen die er is, probeer 1 keer in de maand even een berichtje te sturen of een kaartje te sturen of een kopje koffie te gaan drinken of een borrel. Dan is er een stuk minder eenzaamheid.
Ja.
En ik realiseer mezelf soms ook, hè. Kijk, als iemand ziek is, kan je iedere dag contact hebben.
Mm-hmm.
Als iemand dood is, kan iedereen vrijnemen. En ik probeer mensen altijd even een berichtje te sturen. Niet alleen met Pasen of met de kerst. Maar de tijd, hè, je hebt ook natuurlijk je eigen drukte en je eigen leven. En denk, ik heb al 4 weken niks laten horen. Weet je, dan voel ik me daar ook altijd wel een beetje schuldig over.
Mm-hmm.
En maandag had ik iemand hier waar ik ook een stukje mee meegelopen ben. Hè, want je loopt mee in een bepaalde tijd. En toen zei ik van, wat heb je toen eigenlijk aan mij gehad? Hè? Want dat hebben we ook heel intensief de voorbereidingen gedaan. En het rouwproces, dat is nu 2 jaar geleden. En toen zei ze van, ja, iedere keer toch, er was Doreen weer. Of, de handvaten die jij gaf van, probeer dit eens of probeer dat eens. En vooral het accepteren, hè, van het verdriet mag er zijn.
Ja.
Er zijn natuurlijk hele mooie one-liners van tranen verdunnen je verdriet.
Mm.
Maar hoeveel mensen durven te huilen?
Ja,
hè, van,
ja, geef het verdriet ook bestaansrecht. En ik zelf heb ik wel eens gehoord van, naarmate je ouder wordt, wordt het verdriet misschien juist wel groter.
Ja.
En dat is niet, eigenlijk niet zo wat gepast is in deze maatschappij. Zo van, soms hoor je wel met van, het is toch al lang geleden.
Maar je went nooit aan de dood.
Nee.
En, kijk, je ouders gaan op een gegeven moment dood, dat weet je.
Mm-hmm.
Ik heb het geluk gehad dat mijn ouders een hoge leeftijd hebben bereikt. Dus,
yeah.
Hè? Maar de andere kant is dat ik niet geleerd heb om zonder mijn ouders te leven.
Mm-hmm.
He, als je als ouders bijvoorbeeld jong overlijden. Als je 40, 50 bent, dan heb je zelf ook nog een heel leven. Maar ik heb bijvoorbeeld heel vaak momenten dat ik denk, ach, kon die ouwe dat nog maar even zien. Of als de jongens iets moois meemaken. Een zoon die had laatst een diploma gehaald. En dat was vroeger, hoe die zijn middelbare school heeft gehaald, was een hoog spiekgehalte. Maar nu helemaal zelf, omdat hij zo gemotiveerd was, had hij een prachtig diploma gehaald. En nou ja, dan zie ik mijn vader gewoon boven glimmen, weet je wel. En de andere zoon heeft er weer prachtige opnames gemaakt. En dat liet die vroeger ook altijd aan mijn vader zien. Weet je, en die rol krijg je zelf en dat weet je. Maar ik kijk nog wel eens naar boven van oudjes.
Ja. Ja, ik heb dat zelf ook wel. Ik was 23 overleed mijn vader. En dan is niet alleen het gemis, maar ook als je gaat trouwen, als de kinderen er zijn, dan is dat gemis er ook. Dus dat draag je eigenlijk je hele leven mee. Ja. En dat is wat je bedoelt. Hè?
Ja, het went nooit.
Nee.
En ook. Wat je dan ziet als bijvoorbeeld partners overlijden. Hè, van met scheiden is dat in feite ook zo. Mm-hmm. Dat je je dan vaak een derde wiel kan voelen. Mm-hmm. Hè, zo van, zij zijn zo gelukkig. Nou, je weet nooit, achter ieder deurtje gebeurt wel eens wat. Hè, maar dat is voor veel mensen op een gegeven moment ook een barrière. Van, dan kom ik en dan moet ik weer alleen naar huis. En de weekenden worden ook heel vaak benoemd. Door de week heb je natuurlijk je afleiding wel en je dingetjes. Maar dan, dan wordt het weer zaterdag. En dan gingen we bijvoorbeeld altijd. En dat er niemand meer thuis komt.
Ja, precies. Ja.
Dat is, dat is ook wat je natuurlijk heel vaak hoort.
Zou je nog wat voor willen lezen?
Ja. Even kijken, dat doe ik dan uit mijn tweede boek. Het is een one-liner, in stilte, maar toch in beweging. Vind ik ook altijd wel een mooie. Want het is rouwen is ook keihard werken. Even kijken. Het mooiste cadeau. Bij het afscheid dacht ik, ik hoop jouw lieve blik nooit te vergeten. We hebben zoveel foto's en ik blader. Het idee om je te laten schilderen leek mij een goed idee. De schilderes verstond mij en nam jouw blik mee. Iedere dag krijg ik jouw knipoog en een wijs advies. Kom op, je kunt het, meid. Leef je leven en krijg van niets spijt. Je doet het prima. Doorgaan is mijn devies. Mijn lieve moeder aan de muur. Nooit afscheid meer hoeven nemen. Ik hou van jou. Dat was toen mijn moeder overleden was. Een vriendin van mij is een geweldig kunstenaar. En toen ben ik met mijn vader daar naar haar toe gegaan. En met een hele mooie foto. En zij heeft toen echt de blik die mijn moeder, die was ook wel een beetje ondeugend, die heeft ze zo waanzinnig mooi vast kunnen leggen. Dus dat is een heel dierbaar schilderij. Ja, vereeuwigd.
Ja, ja.
En later heeft ze ook mijn vader geschilderd. Dus dat is mooi.
Ja. En heb je het hier? Of?
Nee. Je weet, ik ben een aantal keren verhuisd. Dit is wat kleiner, maar het zit nog in een doos.
Ja,
ik wil het wel weer hier naartoe halen.
Ja, ja.
Maar,
heb je iets met dat soort symboliek? Dat je herinneringen legt in bepaalde.
Ja.
Dit is natuurlijk heel duidelijk een afbeelding. Maar.
Wij hadden binnen ons gezin vroeger ook wel tradities, weet je wel, sliptong eten in Callantsoog.
Ja, ja.
En ik heb het, dat probeer ik dan met mijn kinderen ook te regelen één keer per jaar. Maar die hebben ook een overvolle agenda, dus dit is dit jaar nog niet gelukt. Maar als wij ergens sliptong op de kaart zien staan, dan is dat wel een dingetje. Een berenburgertje.
Ja.
Als het koud is. En dan hoor ik mijn vader zeggen van schenk er nog maar één in. Weet je wel, zo van dat soort dingen.
Ja.
En symboliek.
Hoe sta je op 's morgens?
Hoe sta ik op 's morgens?
Ja, ik zelf heb ik altijd een gekke neiging om met mijn blote voetjes in de stadstuin even rond te lopen.
Ik begin altijd met de zonnige route hier buiten.
Dat bedoel ik.
Je hebt vanochtend staan dansen, hoorde ik net van je vrouw, in het hotel. Dus het zal wel weer in de krant staan maandag. Nee, ja. Ik ben altijd meteen wakker. Dat weten we, hebben samen gewerkt. We hebben allebei geen ochtendtumeur, ook geen avondtumeur. En dan doe ik buiten lekker mijn oefeningetjes. Ja.
En is dat ook iets wat je bevraagt, wel zo met trouwen als misschien bij het afscheid? Van wat waren nou typische rituelen, gewoontes?
Je moet natuurlijk een beeld krijgen.
Kun je een voorbeeld geven daarover?
Bijvoorbeeld van trouwen. Je hebt natuurlijk met sommige stellen meteen een klik. Dan kom je binnen en dan staat de taart klaar en de koffie of een borrel. Ja. Dan is er meteen een heleboel gemeenschappelijks. Maar ik heb ook wel mensen gehad dat ik dacht, dat vind ik wel lastig. Hè? Ja.
En wat doe je dan? Ga je doorvragen?
Ga je doorvragen. Want mannen zijn meestal niet zo scheutig met complimenten. En dan zeg je van, waar ben je nou opgevallen? Ja, ze zijn heerlijk Gronings. Zo van, de Siets doet toch wel. Het is toch een mooi wicht, zo. Ja. Maar als je alleen maar die twee zinnetjes hebt, van je ziet het toch wel, het is een mooi meisje.
Dat wordt
geen verhaal.
Niet persoonlijk althans.
Toen bleek die meneer ook karpers te hebben. Okay. En volgens mij vond hij die karpers leuker dan zijn vrouw, aanstaande vrouw. Maar goed, dan weer. En dan raakt dan wat overlezen. Ja. Ja. En dan blijken dat karpers bijvoorbeeld hele trouwe beesten zijn. Net zoals bezwanen. Oh, ja. Die blijven ook altijd bij elkaar. Hè? Die laten elkaar ook niet in de steek. Dus dat maak ik dan in een verhaal. En met overlijden, dan haal je natuurlijk wat heeft iemand gedaan. Ik denk, met een levensverhaal, dat vind ik vaak zo'n opsomming. En dan denk ik, dat weten mensen wel, maar om... Ja, mooie beelden te hebben. Ik ben zelf ook echt een fotofreak. Ik maak van alles een foto. Maar dat geeft wel weer wie je bent, wat je doet, hoe kleurrijk je leven was. En als je dus mooie beelden van mensen hebt, dan kan je daar natuurlijk een heel mooi verhaal omheen lijsten.
Ja. Ja, ja, je refereerde er net al even aan. In het voorgesprek vertelde ik over, onze buurman, daar waar wij wonen. En dat was een prachtige man, een heel karakteristieke man. En die is onlangs overleden. En we wisten dat vanaf vorig jaar oktober. En sinds die tijd bracht ik hem iedere week even een flesje wijn, zeg maar. En bij de uitvaart... vertelde een vriend van hem het verhaal dat hij die vrijdag ervoor nog had onze buurman zin in om even naar België te gaan. En dat niet om stookolie te halen, maar om een Belgisch frietje te eten. Ja. Dus die vriend die is met hem naar België gereden en een veel Belgisch frietje. En hij had ook zin in een peuken, moest hij aansteker hebben. Aansteker gekocht. En bij de uitvaart vertelde hij dus het verhaal. En toen haalde hij uit zijn broekzak nog drie gratis snoepjes. Want dat was de neiging, dat wist ik niet. Maar Rick, de buurman, die nam overal zijn snoepjes, die gratis snoepjes mee. En tijdens het verhaal legde hij die snoepjes op de kist. En dat is zo indringend, maar ook zo... menselijk. Ja. En dat was eigenlijk heel mooi.
Ja, maar dan is ook de sfeer er dat mensen zichzelf durven te zijn. Ja, hè? Ik had laatst ook, was bij een begrafenis en er was een man en die klopte zo op de kist van tot ziens jongen, wel. Ja. En dat vond ik ook zo'n gebaar wat binnenkwam, want dat was ook een van zijn soulmates. Ja. En, je staan de meeste mensen, wat moet je voor zo'n kist? Het is uit eerbied maak je een laatste groet. Ja. Dat kan ook op heel veel manieren. Ja. Met een bloem.
Kinderen beschilderen de kist. Dat is ook heel mooi. Mooi.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Ja, heb je nog één gedicht?
Heb ik nog één gedicht? Even kijken.
Want je hebt er nu 2 geschreven.
Ja.
Waar gaat je derde bundel over?
Jij gaat vanuit dat er nog een derde bundel is.
Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Je wordt minstens 93, zeg je dus.
Nou ja, nee, dat verwachten mijn kinderen ook. Ja, ik had in goede gezondheid, maar nou, dat weet ik niet. Ja. Nou ja, ik zeg nooit nooit, maar de eerste, dat waren gedichten van wat al jaren klaar lag. En ja. Daar eigenlijk door 2 mensen heel erg in gestimuleerd van... je gaat nu gewoon een gedichtenbundel maken. Dus dat was ook prachtig met een uitgever. Ja. En dat was helemaal leuk. En de tweede, er lag nog zoveel.
Ja.
En dan moet je ook weer een tekst, weet je wel. Rosé aan Zee, dat was gewoon meteen klaar.
Ja.
En toen ik 60 werd, toen zei een vriend zo van... de volgende is met drank op de bank.
Oh ja.
Weet je, zoiets. Maar goed, het werd glashelder. Ja. Dus ik sluit niks uit. Want er zijn natuurlijk heel veel verhalen. En ik werk ook bij Groningen Seaports. En daar zit ik in het facilitaire gedeelte. Dus daar ontmoet ik ook heel veel mensen.
Ja.
En daar is ook heel veel over te vertellen. Ja. Van hoe zo'n cultuur weer werkt. Ja. Dus wie weet.
En je schrijft lekker. Dus
dat hoop ik. Even kijken, want ik had ook nog wat... niet het snijden doet zo pijn, maar het afgesneden zijn. Dat vind ik ook altijd wel een hele mooie. Weet je, van ook als je weet dat de dood eraan komt. Hè, dat hoor ik ook wel van veel mensen. Dan zit je te waken en dan ineens is het zover. En dan val je in een soort rare stilte.
Oh ja.
Van, is het nou wel zo?
Ja.
Hè, dat weet ik ook nog heel goed bij mijn vader. Die kon ook altijd gekke bekken trekken. Dan deed hij net of hij lag te slapen. En hij was er echt tussen het waken en ik was even in slaap gevallen. Is hij er echt tussenuit gepiept. En voor mijn gevoel was hij ook echt weg, weet je wel. En toen dacht ik, straks doet hij toch nog even zijn duim omhoog. Of of zo. Maar nee, hij was echt weg. En dan komt er zo'n stilte één zoon die lag ook nog te slapen. En ik dacht, nee, ik wil even dit moment vasthouden. Ja. Zo van, nu zijn we nog samen. Ja. En voordat dan alles in werking gaat. Ik heb ook op de zuster gewacht, met wie die ook een heel goed contact had. En dat hoop ik dan ook altijd bij mensen. Sommigen willen niet kijken. Hè, dan is een partner overleden of vader of moeder. Ja. Dan hebben ze het gezien en dan hoeven ze niet meer. Ja. En toch probeer ik dan van, ik ga dan wel kijken of het nog kan. Hè? Want sommige mensen slikken natuurlijk ook heel veel medicijnen. Ja, en dan is het heel naar.
Ja.
Maar als het nog kan, kijk. Ja. Hè? Want het beeld, je houdt het je leven bij je.
Ja.
Hè? En tegenwoordig wordt natuurlijk ook veel meer foto's en opnames gemaakt. Ja. En ik heb de dienst nooit teruggekeken, gek genoeg. Maar een vriendin heeft toen heel veel foto's gemaakt. En dat vond ik achteraf super fijn.
Okay,
weet je? En dan denk ik, je zegt dan misschien ook weer in eerste instantie nee, want dat hoort niet of dat is raar. En ik geloof dat zij later ook tegen me zei van, nou, mensen vonden het wel raar. Zo van, je zat allemaal foto's te maken. Ik zeg, nee, ik ben er super blij mee. En af en toe kijk je er nog wel naar. Het wordt ook minder, weet je.
Ja, dat is ook weer heel persoonlijk. Hè. Bij mijn vader heb ik me eigenlijk laten overhalen om nog wel even te gaan kijken. Dat vond ik, daar heb ik last van gehad. Want ik had eigenlijk al voor mijn gevoel afscheid genomen. En mijn moeder die zei van, hij ligt er zo mooi bij. Dat vind ik een vreselijke uitspraak eigenlijk. Dat kan ik niet zo goed tegen.
Ja.
En ik heb, zeg maar, dat laatste beeld nog heel lang op mijn netvlies gehad. En dat vond ik eigenlijk jammer.
Okay.
Dus, en bij mijn moeder was het me gegund. Die is onder mijn handen, zeg maar, doodgegaan. En dat vond ik wel heel mooi in de zin van, 5 kinderen. Ik was daar toevallig dan wel, weet je. Dat vond ik wel een mooier afscheid, zeg maar. Dus dat vond ik niet zo pijnlijk. Dus maar dat is denk ik weer heel, heel, heel persoonlijk. En tegenwoordig maken ze films. En
ik denk dat als je het gevoel hebt dat het eng is. Mm-hmm. Hè, want we staan natuurlijk zo ontzettend ver van de dood af. Ja. De geboorte, hè, sommige mannen vallen daar ook flauw bij, hè, bij wijze van spreken. Maar dat is allemaal mooi en prachtig. Ja. En nou, daar gaat natuurlijk helaas ook een heleboel bij fout. En nou ja, hè, de babybegrafenissen, dat moet eigenlijk gewoon niet mogen. Mm-hmm. Dat is afschuwelijk. Maar ja, we leven tussen geboren en sterven. Ja, ja. En voor je het weet, hè, is het je laatste eindje. Ja. Hè? En Joep van Teck zegt het altijd heel mooi: niemand weet hoe laat het is. En nou, ik heb zijn afscheid gezien. Nou, ik heb gewoon zitten janken. Zo ontzettend mooi vond ik het. En als we ons daar een beetje meer van bewust zijn, van wat is ons je weet nooit wanneer het je laatste eindje is, maar ja. Hoe zou ik dat willen? Hoe zou ik daarmee omgaan? Er zijn van alle Monuta's en weet ik wat prachtige boekjes. Ja. Om ook de kinderen, hè, van stel dat het om ouders gaat. Maar wat wil je? Wat wil je aan muziek? Ja. En wat wil en dat laatste stukje, dat het dan minder zwaar wordt.
Ja, meer bespreekbaar maken. Ik moet zeggen, van, ja, bij mij is het in ieder geval altijd wel een thema geweest. Ik kan dan bij alles bespreken. En ik vind het zeker ook geen eng onderwerp. Dat is eigenlijk ook het wat ik met deze podcast willen. Praat meer over betekenisgeving. Absoluut. En dat zijn de mooie dingen. En dat zijn ook de mooie dingen van een waardig afscheid nemen. Of het leven daarin daarna vieren. Hoe dan ook. Weet je wel.
Ja. Dus, en blijven herinneren. En gun mensen ook de tijd, hè, van ik was laatst met een van mijn beste vriendinnen. Haar man is overleden. En wij hadden 2 jaar geleden of zo ergens op een boom een hart gezien. En daar stond de naam van haar man onder. Ja. En toen zei ze, joh, door, het is zo raar. Ik ben er nou al zo vaak langs gefietst, maar ik heb nooit meer die naam zien staan. Ja. Ik zei, nou, dan moeten we er gauw weer langs fietsen. Ik zei, want dat kan natuurlijk niet. Hè? Als een naam zo echt erin gesneden is, dan is dat jaren. En wij fietsten daar langs. En ik dacht, nou, het was ongeveer hier. En zij was al een stuk vooruit. En ik riep, hé, terug, want hier is het. Ja. Nou, zegt ze, prachtig. En toen zei ze de volgende woorden. Ach ja, kon die nog maar 1 keer naast me fietsen? En toen dacht ik, dat is dus het verdriet. Ze is zo goed verder gegaan met haar leven. Ze onderneemt dingen, ze doet dingen. Ze kan uitbundig lachen. Maar toch, dat stuk zal altijd met haar meelopen. En gelukkig kunnen wij er heel goed over praten. Ja. Maar ze zegt ook, dan zeggen mensen, hey, hallo, hoe is het nou? Ja. En dan zegt ze, het gaat gemiddeld goed.
Ja.
Daar schrikken mensen al van. Ja. Want wij zeggen, oh nee, het gaat goed hoor. Ja. Alles goed.
Ik zeg vaak, er gaat veel goed.
Dat zeg ik ook.
En dat kunnen mensen ongemakkelijk. Ja. Oh. Ja.
Ja,
wil je nog één dingetje voorlezen?
Nog één?
Ja, eentje. Mag gewoon geprikt worden.
Moet die uit glas helder? Ja,
mag je zelf weten. Gewoon willekeurig. Dorien is nu driftig aan het zoeken.
Ja, dat is zo.
Ik zet er een klein beetje onder druk. Want ik had van tevoren gezegd, nou, we doen dan 2 gedichtjes. En dan begint hij toch over de derde.
Een half uur van tevoren. Even kijken. Dingen begrijpen. Zullen we dat dan maar doen?
Ja.
Dingen begrijpen vraagt lenigheid van geest. Misschien ook door er veel over te praten. Want dan hoor je vaak het meest. Dingen begrijpen vraagt soms wat toverstof, om te buigen en te kneden, worden dingen niet meer dof. Geef het tijd en een reden, dan gaat het trainen snel. En wat is er mooier om te zeggen, ik begrijp de dingen of ik begrijp u nu wel.
Mooi. Zullen we het hierbij laten?
Alsjeblieft.
Dank je wel dat we hier mochten zijn en met goede zin.
Zeker, dank je wel. Heb het goed.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als ik
voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.